Welkom bij TNXTO de podcast. Vandaag luisteren we naar een interview met Mathieu Weggeman met het thema leiderschap.
Zo, daar zijn we. Er komen overigens nog mensen binnen, as we speak. Ik zou zeggen, doe de deur open en kom erbij. Even kijken of het lukt. Ja, welkom. Helemaal geen sorry. Als je wil kunnen we ook voor je zingen, maar nee, dat doen we dan niet. Maar in ieder geval welkom. Ik zie hier nog iemand binnenkomen hobbelen. Het is druk op de weg, het is nat en het is hier droog. En we gaan er ook hier wat van maken. Overigens, ik begin met jullie natuurlijk welkom te heten namens Consultive and the Next. En namens Mathieu, maar we gaan Mathieu straks, daar gaan we kennis mee maken. En we gaan hem ook ondervragen over een heel mooi thema. En ik realiseerde mij toen ik hier stond, tijdens dat jullie met elkaar gezellig aan het keuvelen waren. Dit is de tweede Future Talks live. En ik weet niet, ja, er waren een aantal mensen bij op de eerste meeting. Dat is alweer 2 jaar geleden. In de Beukenhof in Oesgeest. Toen was corona ons net overvallen. En het is nu de tweede meeting. En in die 2 jaar, je kan aan de ene kant zeggen de wereld heeft stilgestaan. 2 jaar corona. Nee, Dick, nee, integendeel. Er is voldoende beweging in de wereld. En in die 2 jaar is er veel gebeurd. Maar het mooie is ook in die 2 jaar dat Future Talks, de samenwerking ook met de Next Organization en wij als Consultive, dat is eigenlijk in die zin niet veranderd. Ja, de binding met jullie, die is gelukkig hetzelfde gebleven. En de intensiteit om met elkaar te praten over allerlei actualiteiten en thema's. En dat blijven we ook doen, voor en door jullie. Dat zal vanmiddag ook blijken. Maar wat is het leuk om elkaar weer te zien. En wat Dick net zei, jeetje, je kan elkaar weer een beetje aanraken. Je kan met elkaar praten. Heerlijk. He, dat is weer eens anders dan je met elkaar digitaal over alles en nog wat wil discussiëren. Dat gaan we dus vanmiddag niet doen. Wij gaan vanmiddag het gesprek aan met Mathieu. Mathieu Weggeman. Mathieu, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Ik ken jouw agenda en om jou hier te krijgen, dat heeft best wat moeite gekost. Maar je bent er. Dus meer dan welkom. Ik kondig jou aan. En dan moet je het echt zelf doen. Maar dat gaat denk ik lukken, want we hebben druk geoefend. By the way, dit doe je volgens mij iedere dag. Dus dat oefenen, dat zal wel meevallen. Maar de voorbereiding vond ik al zeer inspirerend. Ik kondig aan Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de TU in Eindhoven. Heb ik het goed gezegd, Mathieu? Dan is prima. Het voorstel is dat jij je verhaal gaat doen over leiderschap. We zien het hier achter staan. En daarna hebben we ook de gelegenheid om met elkaar te discussiëren. Mocht het nou zo zijn, bij hoge uitzondering, dat je tijdens de presentatie van Mathieu toch echt een vraag wil stellen. Mag het dan, Mathieu? Het moet een hele belangrijke vraag zijn. Nou, we gaan er maar vanuit dat die vraag belangrijk is. En daarna gaan we met elkaar in debat. En dan is er ongeveer 4:30, 4:45, uiterlijk 5:00. Maar we proberen dat wat eerder te doen. Gelegenheid om straks ook met elkaar een glaasje thee of limonade of een glas wijn te drinken. Mooi. Nogmaals, iedereen welkom. Mathieu, the floor is yours.
Dank je, Pim, voor deze mooie inleiding. Ja, dames en heren, is het genoeg om hier te zijn bij jullie, bij de Future Talks, na zo'n tijd. Dat is ook een genoegen, omdat ik, niet alleen omdat het aangenaam is om in gezelschap te verkeren in deze prachtige omgeving, maar ook omdat ik natuurlijk een missie heb in de tijd zo ontwikkeld. Dat je als hoogleraar niet te zeer los van de praktijk zweeft. En dat kan in dit vak natuurlijk best goed. Veel van de collega's en ik ook zijn ook consultant. Of zitten raden van commissaris of raden van toezicht. En dan kan je telkens afvragen wat we allemaal bedenken en uitzoeken met grote N in de enquêtes. Hebben de mensen in de praktijk daar ook iets aan? En als je zelf in die praktijk werkt, dan kun je dat beter beoordelen. En goed, dan werkt het 2 kanten op. En daarom vind ik het plezierig om wat ik zo ontdekt heb in al die tijd, in het onderzoek, maar ook in de praktijk, om dat daar nu te vertellen, in praktische zin, vanuit ook, laten we zeggen, niet vanuit de wetenschappelijke onafhankelijkheid, maar gewoon vanuit ook een bepaalde zorg voor onze organisaties en voor het land waarin die organisaties hun werk vervullen en voor de mensen die daar werken, wat een van de grootste problemen op dit moment is, hè. Het binden en broeien van de mensen en hoe dat komt, dat dan af en toe ook niet lukt. En wat ik daarover leiderschap geleerd heb, wil ik in het eerste half uur even kort aan u de revue laten passen. Dan weet je waar ik sta en dan kan dat ook misschien een invalshoek zijn voor de discussie. En omdat het maar een half uur kan, ben ik natuurlijk 40 jaar in de gang. Omdat het maar een half uur is, is het ongenuanceerd. Dus als ik langere tijd had, had ik dat allemaal helemaal... Maar dat doe ik nou niet. Dit zijn allemaal sweeping statements, zeg maar. De kern van leiderschap, naar mijn idee, zijn die twee woorden, differentiëren en integreren. Dus als u dat zou willen onthouden, dan kunnen we nu aan de borrel. Dan hebben we de kern eigenlijk gehad. Ik wil die alle twee even toelichten. Ik noem u twee onderzoeken die we gedaan hebben op onze universiteit. Eerste onderzoek hebben we gevraagd aan mensen en professionele organisaties. Allerlei professionele organisaties. Hè. Er waren rechtbanken bij, onderwijs, zorg, R&D-afdelingen, technologie-intensieve organisaties, ingenieursbureau, consultancies. Hebben we gevraagd aan de professionals op de vloer om elkaar te beoordelen op vakdeskundigheid. Op een 5-punt Likert schaal. En 4 betekent is goed in het vak, 5 is zeer goed in het vak. State of the art. 80% van de professionals in Nederland kreeg van de collega's een 4 of een 5. 80% van de professionals is dus vakdeskundig. Niet volgens het management, maar volgens de collega's die zelf in het vak zitten, die het kunnen weten. Tweede onderzoek was een promotieonderzoek, waarbij de hypothese getoetst is en gevalideerd. Houdt u maar even vast aan de stoel of tafel, want schokkende uitkomst. Mensen die iets goed kunnen, die doen dat ook graag. Geweldig, hè? Had even aan mij gevraagd, hoe ik u denken, dan had 3 jaar gescheeld. Maar nu weten we het zeker. Het omgekeerde sprak nog significanter uit die data. Mensen die iets niet goed kunnen, die doen dat niet graag. Tenzij ze een leerdoelstelling hebben. Ik ken ook van mijn studenten, er zijn heel weinig studenten die zeggen, prof, ik had een 4 voor mijn wiskunde. Vorige keer had ik een 5, ik ga achteruit. Maar prachtig vak, hè. Prachtig vak. Dat zeggen ze niet. Waar je niet goed in bent, is geen prachtig vak. Ergo, als 80% van de professionals vakdeskundig is, volgens de collega Proximi, en mensen die ergens goed in zijn, doen dat ook graag, waarom zouden we die dan geen ruimte en vertrouwen geven? Want ze doen het graag en ze doen liever iets goed dan iets fout. En ze kunnen het. En dan laat je al die processturing dus weg. Maar ja, als je mensen ruimte en vertrouwen geeft, dan komt er energie vrij. Je hoopt wel dat die energie gebruikt wordt voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Dat is maar de vraag. Ze kunnen ook hobby's natuurlijk gaan uitvoeren. En dat wil je niet. Dus je maakt wel resultaatafspraken. Wat krijg ik van jou at the end of the day? Of wat krijg ik van jullie team? En dat zijn 2 A4'tjes met kwantitatieve targets, hè, omzet, resultaten, maar ook kwalitatief. Ik wil zelf naar Boston om dit en dit te leren, want dat is helemaal nieuw. Ik wil met dit softwareprogramma experimenteren. Je mag me 2 mensen geven die ik zal trainen als trainee in onze organisatie, enzovoorts. Nou, en dat moet de leidinggevende dan challengen, dat het haalbaar en uitdagend is. Maar dat zou dus voor 80% van de mensen het geval moeten zijn. Dan stijgt de productiviteit voor die goede mensen, en de arbeidstevredenheid. Zo gek veel meer valt er niet te willen in een organisatie, hè? Als hoge productiviteit en grote tevredenheid van de mensen die daar werken. Dan blijven ze ook. Waar nog 20% andere luidjes, 15% van de professionals, die kan het niet meer zo goed, maar die wil het wel. Die moeten we dus helpen. Training, opleiding, meester-gezelrelaties, coaching, intervisie, repertoireverkleining blijkt een heel goed middel te zijn. Dan zeg je, Jan, doe nou dit niet meer, doe nou dat niet meer. Doe alleen nog maar dit, maar wel heel goed. En dan ga je nog even les nemen bij die en die. En doe je meester-gezelrelaties zo en zo. En dan kan je nog 5 jaar of nog langer kan je in dat vak mee. Maar je hoeft die hele breedte niet meer te onderhouden. En dan hebben we nog 5% van de mensen, de categorie druiloren. Die willen het niet, maar die komen toch. Dat is gek, hè? En hoe komt dat nou? Dat ze dan toch komen, dat komt omdat ze daar geld voor krijgen als ze komen. En die zeggen, baas, jij mag zeggen wat ik moet doen tussen 9 en 5. Zolang ik daar maar geld voor krijg, waarmee ik tussen 5 en 9 kan doen wat ik echt leuk vind. Die mensen gaan liever om 4:55 naar huis dan om 5 uur. Want dan hebben ze minder tijd gehad voor hetzelfde geld. Dat is natuurlijk slim, hè, vanuit die invalshoek. En dan moet je als leidinggevende, als manager bij de deur staan en zeggen, vriend, 5:55. We hebben jou nog even nodig. Bel maar eens een klant of kopieer maar wat, maar nog niet naar huis. Wel nu, de accolade achter deze drie is voor de professional, zorg dat je goed in je vak bent. Want als je goed in je vak bent, zit je hier, krijg je ruimte en vertrouwen. Is er geen processturing, word je op resultaat gestuurd. Dat is een leuk leven. Daar hoort de zin bij, je koopt je vrijheid door goed te zijn. Ik heb dat nog nooit gefalsificeerd gezien in organisaties de afgelopen 30 jaar. Dat geldt zowel voor team als voor individuen. Je koopt je vrijheid door goed te zijn. We hebben in Nederland daar ook een apart spreekwoord voor. Als je goed bent kun je wel een potje breken. Ik had een conferentie met de 26 korpschefs die naar één nationale politie gaan, aan het gaan zijn, al zijn voor een deel. Ligt niet aan mij, hè. Er zijn een heleboel consultants die daarvoor gevraagd zijn daar bijdrage aan te leveren. En een van die, we zaten in zo'n carrière, een van die politie, van die korpschefs, die zei, weg man, ik moet mijn telefoon aan laten staan, want ik moet aan damage control doen, want wij hebben bewijs gekregen, verkregen in een bepaalde zaak. En volgens sommigen is dat niet rechtmatig verkregen. En die journalisten hebben daar lucht van gekregen, die gaan mij bellen. En toen hij de vierde keer de zaal uitging en weer terugkwam, toen zei hij, mij schoot een zin te binnen die erg veel lijkt op die zin die jij net zei. Je koopt je vrijheid door goed te zijn. Toen zei ik, vertel hem tegen ons, kunnen we van leren. En toen zei hij, succes voorkomt een hoop gezeur. Dat is zo. Succes voorkomt een hoop gezeur. Laatst in een machinefabriek, ik kom uit Brabant, Eindhoven. 2 jaar gewerkt aan een machine. En als het zover is, dan hebben ze even een feestje rond die machine voor ze hem bij de klant afleveren. Champagne, sushi, kent dat wel. En ik was daar ook voor uitgenodigd om het te adviseren, maar er was ook de CFO. En die vond het helemaal niet leuk. En die zei, waarom sta je daar zo donker te kijken? En zei die, het tweede reviewrapport hebben we nooit gekregen. Ik mis tijdschrijfbriefjes. En er is op een gegeven moment zijn de mensen zelf schroefjes gaan kopen zonder inkoopbon. En toen zei die ingenieurs, die zei, Hans, hij is klaar binnen budget. Up to specification, precies wat de klant wil. En op tijd. Wat zeur je nou? Maar hij vond dat het allemaal niet kon. Zou anderen dat ook doen? Zijn van die ingenieurs, jij zet hem eens aan dat hij het ziet. Dan zetten ze die machine aan. Hè, en dat zoomde mooi en het rook een beetje naar olie enzovoort. Ze keken naar zijn ogen of hij het ook zag. Zag hij niet, hè? En toen deed hij zo en toen ging hij. Die mensen begrepen niet dat als je op tijd, binnen budget, op de specification je ding gemaakt hebt, dat je dan kan zeggen, ja, maar het tweede review rapport. En dat gaat altijd met redeneringen van, maar als we dat bij jou goed vinden, komt straks iedereen die. En dan moet je altijd zeggen, ja, maar die zijn er nou toch niet? Maar dat is een logica die in stafkringen zelden gewaardeerd wordt. De accolade die hierachter staat voor de leidinggevende is durf te differentiëren. Want van 9 tot 10 heb je te doen met iemand of met een team wat hier zit. Van 10 tot 11, iemand die daar zit. En van 11 tot 12... met een groep of met iemand die daar zit. En die hebben allemaal dus hun eigen aansturingsstijl nodig. En dat doen wij niet in Nederland. Omdat de machtsafstand hier heel laag is. We weinig sensitief zijn voor hiërarchie. Hiërarchie zelfs verdacht is. Ik woon in Maastricht, daar is dat minder, maar in Amsterdam is dat meer. En wij zijn kampioen in Nederland, gelijke monniken, gelijke kappen. Kampioen was good for Peter, must be good for Paul. Kampioen, one size fits all. Dat is heel goed in de koekjesfabriek. Daar waar de handen mee moeten met de machines. En waar je niet zelf kwaliteit en tempo van je werk kan bepalen, is het heel goed om het zo te doen. Want het zou oneerlijk zijn om de ene een halve periodiek en de andere anderhalf te geven. Als de handen gewoon mee moeten bij de machines. Maar 70% van onze organisaties, en ik heb de ledenlijst gezien, dat geldt zeker ook voor uw organisaties. Is het zo dat de mensen die daar op de vloer werken wel tempo en kwaliteit van hun werk kunnen bepalen. En daar moet je dus naar differentiëren. En dan geldt wat de hooggeleerde humaangeneticus Hans Galjaert ons geleerd heeft, vrij naar Aristoteles. Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken. Wij zijn allemaal gelijkwaardig als mens, maar we zijn op een discreet moment ongelijk in onze competenties en onze motivaties ten aanzien van een bepaalde taak. En dan moet je naar differentiëren. Different strokes for different folks. zei Sammy Davis. En u weet dat allemaal als opvoeders van kinderen. Hè? Hoe u zelf differentieert in de opvoeding van de kinderen. In functie van de competenties en de motivaties die ze op een gegeven moment hebben. Dat is één vorm van differentiëren. Een hele andere vorm van differentiëren die correleert met het vakmanschap, de vakdeskundigheid van de toevallige professional. Alle professionals gaan door deze cyclus. Kijkt u even naar de assen. De verwachte groei in de performance van de professional kan hoog en laag zijn. En de huidige performance van de professional kan hoog en laag zijn. Je begint als trainee. De huidige performance is nog laag, maar er wordt veel groei van je bijdrage verwacht, anders was je niet aangenomen. Tweede fase word je ster high potential. De huidige bijdrage is hoog en er wordt nog steeds groei van de bijdrage verwacht. In de derde fase productietijger. De groei is eruit, maar de huidige bijdrage is nog wel steeds heel contextrelevant. En als je hier niks doet, hè, bijvoorbeeld repertoireverkleining, meester-gezelrelaties, waardoor iemand weer teruggaat en weer die loop doormaakt. Als je dat niet doet, worden het vertellers. De groei was er al uit, neemt ook nog de relevantie van de huidige bijdrage af. Deze einde loopbaan als professional, bijdrage zijn non-core. Deze mensen weten alles van vroeger en praten daar graag en lang over. Dit zijn de wervings- en selectiefouten, maken dat hele feest niet mee natuurlijk. Was het nou vroeger zo, in de tijd van onze ouders, dat je ongeveer 60 was als je hier bent, toen de kennis nog niet zo snel verouderde, hè, en we nog niet in die Global Village zaten. Tegenwoordig ben je op je, afhankelijk van het vak waarin je zit, kun je op je 35ste, 38ste al hier zitten. Wij kunnen ons niet voorstellen op mijn universiteit dat de nieuwe hoogleraar nanoscience die we nou zoeken, dat die ouder is dan 35. Daarom is leeftijdsfase bewust personeelsmanagement ook zo'n verschrikkelijk foute term. Want dit correleert niet meer met leeftijd. Ik ken vertellers van 35 en trainees van 42. Maar u als leidinggevende moet differentiëren. Wie zit er waar? Ik ken een organisatie waar dit ook gebruikt wordt bij de beoordelingsgesprekken. En dan wordt gevraagd aan de medewerker om zelf te zeggen waar die zit. Maakt iets uit waar je zelf plot in dat kwadrant. Hè? En dan zegt daarna de chef, zal zeggen waar ik denk dat jij zit. En dan kan je een goed gesprek hebben. Dat is de tweede vorm van differentiëren. Een derde vorm van differentiëren management is tussen de verschillende generaties. Dit is een schemaatje uit een proefschrift van Aad Bontekoning, die bij mij gepromoveerd is op generatieverschillen in organisaties. En alle twee die type medewerkers, die zijn er die u daar ziet staan. En een van de belangrijkste verschillen is het value system van die twee generaties. Doe ik even de uiterste, hè? En ik zei het dus ongenuanceerd. Mijn generatie, de boomers, hebben een value system waar geld, status en macht heel belangrijk zijn. Daar doen wij alles voor. De rat race naar de top, daar hebben wij hartritmestoornissen, stress, burn-outs voor over, als we maar hoger komen en verder. En meer geld. Dat is zo anders dan het dominante waardesysteem van de jonge generatie, people, planet, profit, pleasure. People, het moet goed gaan met de mensen om mij heen, zowel met de klanten als de medewerkers in onze organisatie, als de mensen in het dorp of de stad waar onze organisatie staat. Het moet goed gaan met de planeet, die moet er beter uitzien dan ik eraf ga dan toen ik erop kwam. Het moet goed gaan met de profit, ik moet at the end of the day wel iets in mijn zak kunnen steken. Maar dat is niet waar de boomers het voor nodig hebben voor een tweede huis in Frankrijk met zwembad. Of voor het woord Bentley valt niet bij jongeren. Of een bijzondere golfuitrusting of... op vakantie, ook business class vliegen op vakantie. Bij hen gaat het om abonnement Spotify, Netflix, een mountainbike, de low-cost carrier en met drie mensen in dezelfde straat één gasmachine kopen. Dat is bij hun de profit. En tenslotte pleasure. En pleasure is, het leven moet aangenaam en betekenisvol zijn. Voor mijn generatie moet alleen betekenisvol zijn. Ik heb een steen verlegd, ik heb verschil gemaakt. Voor hen moet het aangenaam en betekenisvol zijn. Wij willen luisteren naar Laurens Dassen en naar Jesse Klaver, maar op Lolens. Natuurlijk moet er meer geld komen voor de bestrijding van de ziekte ALS. Maar met leuke Ice Bucket Challenge video's. In Georgië zijn die ovens al verbrand in die kampen. Daar moeten nieuwe ovens komen. Die mensen moeten ook warm komen, kunnen eten. Daar gaan we even zorgen. Sponsor mijn fietstocht naar de Mont Ventoux. Aangenaam en betekenisvol. En vanuit dat laatste, van die betekenisvolheid die ze eisen, stellen ze aan organisaties de vraag, in toenemende mate, waar gaat het hier over? Wat is de bedoeling, volgens Wouter het Hart? Wat is de big why, volgens Simon Sinek? Waarom moet deze organisatie blijven bestaan? Wat mist Voorschoten, wat mist Noord-Holland, wat mist Nederland enzovoorts. Als deze organisatie morgen ophoudt te bestaan. Welke klanten lopen dagen daarna dan nog door de straten met de vraag en zeggen ik kan wel daar naartoe gaan. En ik kan ook wel daar naartoe komen. Dus nooit zoals zij het zouden doen. Wat is dat bijzonder? En daar heb je je commitment op en dat heet collectieve ambitie. Dus differentiëren naar die 80-15-5% naar generaties, naar de fase waarin de professionals in de lifecycle zijn.
Ik durf bijna niet, maar ik heb toch een vraag. Ik ben benieuwd naar uw visie op waarom die verschillen er zijn. Waarom is het zo dat een 35-jarige in de rechterregio hoort en een 45-jarige daar hoort wel bij in de linkerregio?
Ja, dat blijkt zo te zijn uit de sociologische studies over die groepen. En dat zal waarschijnlijk te maken hebben met de opvoeding en met de tijd waarin ze hun belangrijkste sociale, economische impulsen hebben gekregen na de oorlog. Toen er niet veel was en je moest zorgen dat je wel wat kreeg. De nieuwe generatie, dat die niet zo stuurt op geld, die heeft nooit geldgebrek gehad. Dat soort dingen liggen daaraan ten grondslag. En vervolgens versterkt het elkaar. Maar ja, dit zijn sociologische generalisaties. Hè? Er zijn nog steeds jonge mensen die voor hun 35ste hun eerste miljoen willen hebben en daar alles voldoen. Die bestaan ook nog steeds. Maar de grote lijnen. Ja, ja. Maar toen waren ze nog geen chef, hè? Toen waren ze nog geen chef. De verwachting is dat niet zo is. Maar het zou kunnen, we weten het niet. Maar het zou kunnen. Ze zijn in ieder geval veel minder materialistisch dan mijn generatie. En het blijkt ook dat ze maar dat is een heel apart hoofdstuk, maar lijden aan bezit, dat is iets wat ze niet prettig vinden. Maar goed, we kunnen daar in de discussie nog even op terugkomen. In ieder geval zijn ze bij u in de organisatie. En er wordt gevraagd naar differentiatie daarin. Kijk, mijn generatie vindt het prima als jij op een industrieterrein zit met je bedrijf. Als het om 7 uur dicht is en dan zijn er mensen met veetjes. En dan zeg je, ja, maar ik wil toch nog even aan die machine of ik wil die computer, die dataset draaien. Dan moet je om het uur even bellen naar die beveiligers dat je nog leeft, dat je er nog bent. Het is verder helemaal donker om je heen. Dat boeit de nieuwe generatie niet. Die gaan dan weg. Hè? Die willen een pand op de Herengracht, zoals Guerrilla Games. 24/7 is dat open. Met een eigen keuken voor ontbijt, voor diner en voor parkeerplaatsen doen er niet toe. Mijn generatie, hoe dichter een parkeerplaats bij de deur is. Het ultieme is dat jouw nummerbord op een kaartje staat vlak voor de deur. Dan heb je het echt gemaakt. Zei Wegman, ik ben van een 6-ruimskamer naar een 8-ruimskamer gegaan. En dat betekent veel. Of ik heb een ijskastje op de kamer, ook met alcohol, want ik kan daar aan. En lagere vakgroepen kunnen dat nog niet aan. En ik heb zelf bij Philips gewerkt, daar belden secretaresses elkaar. Als er een afspraak was dus met iemand anders en met mij, dan vroeg die secretaresse als ze niet weten welke vakgroep zit Wegman. Ja, hij zit in 7. Oh, dan moet hij naar Frans komen, want Frans zit in 8. Dus in hoe hogere vakgroep je zit, kom je de deur niet meer uit. Want dat ik over de gangen loop en in de liften ergens naartoe gaat, waardoor je dus productiviteit mist, is minder erg dan wanneer iemand in vakgroep 8 productiviteit zou missen, want die is beter. En dat soort dingen. Dat is echt heel anders. En dat zie je bij Shell ook nog steeds en bij Philips ook nog steeds. Maar goed, we gaan het zien. Hè? We weten het niet. We gaan het zien. Het kan zijn dat ze erg veranderen. Ook aan de andere kant zie je, dit vind ik een mooi voorbeeld, als laatste van dit eerste deeltje. Dat is de BMW-fabriek in Dingolfing. Het probleem wat ze daar hadden was dat die mensen daar in München heel graag auto's wilden blijven maken. Alleen dat fysieke werk dat was lastiger naarmate je ouder wordt. En je kunt ze niet allemaal manager maken. God verhoede dat. En je hebt ook niet allemaal plekken om in de staf op te nemen. Bovendien wilden ze graag auto's maken. Ik heb in 2 commissies gezeten in Nederland die over de ontgroening en vergrijzing gingen, die prachtige rapporten hebben gemaakt die in de la zijn verdwenen. In Duitsland praten ze ook heel lang en op een gegeven moment gaan ze iets doen, dat is het verschil. En zij hebben hier samen met de artsen en met fysiotherapeuten en met de mensen zelf een fabriek ontworpen voor oudere medewerkers. De zithoogte is hoger, ze hoeven minder voorover te bukken. Er zijn gereedschapkisten op wielen. Er zijn geen plascontracten, je mag zo vaak als je wil. Ze hebben een shiftduur van 6 uur, 4 keer 6 uur in plaats van 3 keer 8 uur. Je kan elk moment fysiotherapie. Een van de mooie dingen die ik daar zag was een restaurant. Dat was een soort een cirkelachtig restaurant met daar allemaal cirkeltjes aan de zijkant. En toen ik daar rondgeleid werd, toen zeiden ze, die buffetten die daar stonden, die correleerden met ouderdomsziekte. Dus je had een diabetesrestaurant, je had een glutenvrij restaurant, een hart- en vaatziekte, een cholesterolrestaurant enzovoorts. En dan zeiden ze, daar zitten niet alle mensen van de pershal of van de aandrijving bij elkaar. Nee, die zitten op ziekte bij elkaar. En die wisselen best en bad practices uit. En daar hebben wij dus ook een bijdrage aan. Ja, ik vertel het wat kort, hè, maar het gebeurt daar wel zo. En toen zeiden wij op een gegeven moment, ja, natuurlijk, prima, wat prachtig en wat mooi. Maar die band die gaat langzamer, die omschakeltijden, hè, die zijn groter enzovoorts. Dus de yield is kleiner. Ja, zei ze, dat klopt. Daarom maken we hier ook de BMW 7 voor de kenners onder u. Dat is de duurste BMW, een van de duurste series. Daar zit de meeste hoogste absolute winstmarge op. Dat kan wel wat af. Dat kan wel wat hebben. Ze maken daar 225.000 chassis per jaar. En in Dingolfing wordt die fabriek liefkozend der Altstad genoemd. Wat correleert met daar waar de cafeetjes zijn. En dat is ook differentiatie. Maar nu niet naar de jongeren, maar naar de oudere generatie. Dan het integreren. Als je differentieert moet je weer zorgen dat je alles bij elkaar hebt. Daar wil ik me baseren op een onderzoek van David Meester, hoogleraar Harvard. En die heeft dit statement door zijn onderzoek kunnen valideren. The key message to managers of professionals, aan u dus, is create meaning. Help your supporters to find the excitement in their work. Doing this is the key to quality and productivity. Dus, als het betekenisvol is, wat je doet, en het is een beetje spannend, dan komt de productiviteit en de kwaliteit vanzelf. Spannend kun je het maken door innovatie toe te laten. En die betekenis, daar moet je aan werken, daar ga ik het nog even over hebben. De idee is dat als je niet hebt gehandeld in een vlaag van verstandsverbijstering, toen je ging werken in de organisatie waar je nu werkt, dan kan het niet anders of een deel van je persoonlijke waarde komt overeen met die van alle anderen die al aan boord zijn. En dat overlapgebied heet shared value. Shared value is een ander woord voor kernwaarden. En de kernwaarden zijn de bouwstenen van zo'n collectieve ambitie. En het hele grote voordeel daarvan, en wat de jonge generatie ook bijzonder prettig vindt, is dat sturen op regels en procedures en sturen op collectieve ambitie, of op shared values, hoe je wilt, zijn communicerende vaten. Hoe groter dit overlapgebied, hoe minder regels en procedures je nodig hebt om de mensen de goede dingen te laten doen. Hoe kleiner dit overlapgebied, hoe meer regels en procedures ervoor moeten zorgen dat gebeurt wat je als doelstelling hebt. Noem ik concrete voorbeelden. Toen ik was afgestudeerd als ingenieur aan de TU in Eindhoven, toen wilde ik gaan doen wat elke rechtgeaarde Eindhovenaar behoort te doen, is werken bij Philips. Dat kon niet, want ik had uitstaande militaire dienst gehad, dus ik moest in militaire dienst. Ik had op dat moment 0 values shared met militaire dienst. Want daar had ik niet voor gestudeerd. En dus kreeg ik handboek soldaat, deel 1 en deel 2, 170 bladzijden, stond precies in met welke frequentie ik de koperen knopen van mijn galatuniek moest poetsen, met welke poets, met hoeveel wrijfjes naar links, hoeveel wrijfjes naar rechts. Mij interesseert het helemaal niet, hè, hoe vaak dat gebeurde. Daarom was dat zo gestuurd. Ideologisch gedreven organisatie, extreem de andere kant op, zoals Amnesty, Greenpeace, Artsen zonder Grenzen, daar zijn geen regels en procedures. Bijna. Het is niet zo dat een arts zonder grenzen 1 keer per jaar op functioneringsgesprek moet komen bij het hoofd van de grenzen. En dat hoofd van de grenzen dan zegt, ik heb hier een tijdschrijfbriefje uit Rwanda van donderdag 6 oktober. En ik zie dat jij daar pas om 8:30 begonnen bent, de blazende machtuur. Hadden wij toch niet afgesproken? Je hebt nogal een besluit genomen, hè, om op zo'n manier je werk te gaan doen. Het is niet zo dat iemand van Greenpeace dat hij zegt, chef, het is 5 uur, ik heb 8 uur voor de pijp gehangen, nou iemand anders. Je maakt de klus af omdat je erin gelooft, omdat je mission-driven aan het werk bent. En dat is iets wat de nieuwe generatie ontzettend boeit. Hè? Als je het hebt over binden en boeien. Dat ze mission-driven aan het werk kunnen gaan. En dan moet je elkaar bij helpen door zo'n collectieve ambitie te formuleren. Die dat hogere doel van de organisatie, die bedoeling, die big why probeert te vatten in tekst, taal en tekening. En hier zie je een paar voorbeelden daarvan. Ze zijn bedoeld, die statements, voor binnen. Hè? Zeker voor als het even niet lukt. En dan komt iemand naar je toe en die zegt, chef, vertel, zeg het nog eens even. Waarom ben ik hier ook alweer zo enthousiast begonnen destijds? Want dit is mislukt en dat gaat niet, ik zie het even. En dan zeg je, we gaan even wandelen. Of we drinken even koffie en dan ga ik zeggen nog, toen jij hier binnenkwam. Wat kun je daar nog naar terug? Het is hetzelfde als mensen in een relatie. Daar kun je het goed mee vergelijken. Op een gegeven moment zeggen, het is het niet meer wat het was. En dan zeggen sommige mensen, dat is een van de therapieën, we gaan nog een keer terug naar de plek waar we elkaar het eerst ontmoet hebben. En dan gaan we samen eten alsof we nog niks van elkaar weten. Dan stel jij mij vragen zoals toen en omgekeerd. En dan probeer je dat weer terug te vinden. En dat is ook iets wat bij die collectieve ambities speelt. Het is dus iets voor binnen. Je kan het hoogstens in de personeelsadvertenties gebruiken. Maar soms zijn die statements zo krachtig dat je ook als buitenstaander kunt zien, kunt merken van welke organisatie dat dan de collectieve ambitie is. Nou ja, dan wil ik u vragen voor die tweede. We recognize this unique time when our products will change the way people work and live. It's an adventure and we are in it together. Van wie denk je dat het is? Ja, het staat eronder. Het is van Apple. IBM en Microsoft of Intel zullen nooit het woord avontuur in hun collectieve ambitie zetten. Daar zijn zij niet van. Apple inmiddels ook niet meer, maar in de tijd van Steve Jobs wel. Voorbeeld van de Baak, managementcentrum VNO-NCW. En de mensen bij de Baak zijn een beetje links en de mensen bij VNO-NCW zijn een beetje rechts. En daarom formuleerden ze hadden toen alleen een vestiging in Noordwijk, daarna ook in Driebergen. En toen formuleerden ze, wij willen net als de zee zijn, vrij en ongedwongen en van niemand. En zeker niet van VNO-NCW, dat staat daar eigenlijk. Hè? De Baak waar verbinding ruimte creëert, waar kaders vrijheid geven, waar goede verlies voorkomt, waar gelijkheid verschillen laat zien, waar onzakelijkheid winst oplevert. Ik liet dat zien als voorbeeld in een technologie-intensieve organisatie, zei ze tegen mij. Wegman, die mensen moeten behandeld worden en snel, want anders loopt het niet goed met ze af. En dan zei ik, ja, daarom werk jij daar niet. Dat is niks voor jou om daar te werken. Dit hebben zij gemaakt, zo kijken zij daar tegenaan. Ritz-Carlton hotels, eerst alle koks bij elkaar, toen alle banqueting managers bij elkaar, toen alle housekeeping departments mensen, toen per hotel bij elkaar. Eindeloos proces heeft meer surfing deze manier zoals ze werken. Een GGZ-instelling, ik noem je een paar van die voorbeelden, hè, omdat ik gezien heb dat in veel organisaties, als ze investeren in waar zijn wij nou, wat is nou de raison d'être van onze organisatie, dat je dan dit soort dingen nodig hebt en dat mensen dat enthousiast maakt en ze behoedt om weer ergens anders heen te gaan. Ze moeten ook wel kunnen leren. Maar dit is de kern. En die chef van die GGZ-instelling in de Sparhorst in Nunspeet, 120 mensen in het amfitheater, die zei, beste mensen, we gaan hier vandaag proberen onze collectieve ambitie te expliciteren. Ik zou het heel mooi vinden, mag dat niet beïnvloeden, ik zou het heel mooi vinden als wij dat zo konden doen dat we niet in termen van deficienties praten over onze cliënten. En toen kwam er één subgroep terug en die zei, wij werken voor mensen die door hun geschiedenis niet goed meer weten waar hun leven over gaat. Toen gingen anderen staan en klappen en dat is het geworden en dat is het gebleven. Ik noem u het voorbeeld van de politie. U kent dat het op de auto staat, waakzaam en dienstbaar staat daarop. Maar de hele zin is, waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarde van de rechtsstaat. Gemaakt in de Ruwenberg in Sint-Michiels-Gestel destijds. Hoogleraar geschiedenis geweest die verteld hebben hoeveel bloed er is vergoten in Nederland om tot een rechtsstaat te komen. Aha, mogen wij die bewaken? Gaf een verdieping. Maar ik laat u ook zien, omdat het... Als je dit niet operationeel maakt, heb je er niks aan. Dan is het een mooi statement waaraan je je vast kan houden. Heb je er niks aan, is fout gezegd. Maar het moet ook in de operaties een betekenis hebben. Dat kan ik hier mooi aan illustreren. Als je aan een politieman vraagt, is er een grens aan dienstbaarheid? Dan zegt hij ja, om 5 uur ga ik naar huis. Als je vraagt, is er een grens aan waakzaamheid? Zegt hij nee, zolang is nodig. En dat heeft dus een effect in day-to-day operations. Als dat er niet mee verbonden kan worden, dan heb je er niet zoveel aan. Ik wil u, ter afsluiting van dit stukje, wil ik u een klein stukje interview, 3 minuten, van Diederik Gommers in Op1 laten zien, die chef van de IC's. In juli 2020 speelde dat is het einde van de eerste coronagolf. En toen had hij het erover dat over de kracht van value-driven samenwerking, dat er eigenlijk dan geen tijd is voor management. Als de rust weer kent, kunnen we weer managen en formulieren, invullen en rapport schrijven en verantwoording afleggen en vergaderen. Maar als het echt crisis is, heb je management in die zin niet nodig als je goede professionals hebt. En ik vind dat hij dat mooi verwoord als soort samenvatting van het stuk wat ik net zei.
En dan, u zei net, we hebben het eigenlijk voor de uitzending, we hebben het eigenlijk te rustig. We vervelen ons en dat is een heel, heel, nou ja, eigenlijk slecht teken.
Ja, eigenlijk vind ik dat wel. Eigenlijk is het is goed dat we kunnen uitrusten, maar we zijn uitgerust nu. We hebben allemaal plannen om op vakantie te gaan, het personeel. Maar het is in de ziekenhuizen eigenlijk te rustig op dit moment.
Maar is dat dan eigenlijk een overreactie geweest? Of zijn we te laat, of hadden we eerder naarmate die curve omlaag ging al moeten beseffen van we moeten nu de normale medische molen weer aanzetten?
Ja, kijk, we hebben heel veel ruimte en IC-plekken gemaakt omdat we ons op het allerlaatste moment moesten voorbereiden. Lager er langer tijd, lager er mensen op de IC's en op andere dingen. Ja. Maar nu zijn die al 4 weken weg. En je ziet dat die zorg maar langzaam op gaan komen. Maar ja, door die 1,5 meter regel waar iedereen zich aan houden, hebben we moeite om de polies goed in te richten. Ja. Wij hebben gelukkig in Erasmus een nieuw ziekenhuis en meer ruimte. Maar andere ziekenhuizen zijn daar niet op voorbereid. Dus mensen komen niet of in te weinig aantal of een te laag aantal. En datzelfde bij huisartsen. We hebben al die regels met elkaar afgesproken, maar de gewone zorg komt te traag op gang.
Ja, en het vreemde is ook, ik las ergens een artikel van u en er stond, toen hadden we het allemaal het eigen doel en nu is iedereen weer vanuit zijn eigen perspectief en agenda aan het werk. Dus toen kon alles werd in no time aangepast, maar nu zijn we eigenlijk weer terug bij af. Wat bedoelt u daar precies mee?
Nou ja, wat ik heel mooi vond in die crisis was dat je hoefde maar iets te zeggen en we gingen het met z'n allen doen. En bedoel, we zijn als Erasmus een groot instituut en we moeten overal alles aanvragen en iedereen vergaderen en zo. En toen kon alles in no time. De IT had in no time hun aanpassingen gedaan. Aanpassingen in het gebouw waren in no time gedaan. En nu zijn we weer terug. Nu merk je weer dat we overal vergaderen, overal moeten besluiten moeten nemen.
Had je toch gehoopt dat dat nou van tafel zou zijn?
Nooit meer vergaderen. Nee, maar dat moeten we ook zo snel mogelijk weer terug. Er zijn ook dingen wat we nu tegen elkaar zeggen, maar dat ging in de corona beter, zullen we dat toch niet meer met elkaar anders organiseren. Ja. En dat, denk ik, moeten we echt met elkaar gaan vasthouden.
Ja. Lessen van...
Dat zijn die twee onderwerpen, dames en heren. Ik wil nog even afsluiten met twee dingetjes. Het eerste is gewoon om te zeggen dat we daarop in mijn onderzoeksgroep erg mee bezig zijn. Of schoonheid de nieuwe kritische succesfactor in organisaties kan zijn. We hebben natuurlijk efficiëntie gehad en kwaliteit en ethiek is ook binnengekomen. Hè. Dat is via bij de medische commissies, maar ook de IT, de spelletjes. En de privacywet is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Zou het niet tijd zijn dat we ons kunnen gaan bezighouden met de schoonheid van onze organisaties. En als je dat zegt, dan moet je twee dingen onderscheiden. De processen, dat zijn natuurlijk de werkprocessen. En het resultaat dat we met die processen behalen. En dan zijn er natuurlijk 4 mogelijkheden. Omdat schoonheid in the eye of the beholder is, mogen de medewerkers het zelf zeggen. Hè. Was dit een mooi proces wat we door hebben gemaakt met elkaar? Of was het een lelijk proces? En wat vinden we van het resultaat? Zijn we er trots op? Is het mooi geworden? Of is het eigenlijk... dan zie je natuurlijk dat de diagonaal vaak voorkomt. Hè? Mooie situatie. We hebben een prachtig proces met elkaar doorgemaakt. En het resultaat wat eruit komt is ook prachtig. En dit komt ook vaak voor. We hebben ontzettend ruzie met elkaar gemaakt. Samenwerking deugde voor geen meter. En het resultaat is ook bar. Maar deze twee bestaan ook. Hè? Je hebt het proces is prachtig. Volgens alle regels verlopen. Volgens alle professionele standaards, alleen de patiënt is overleden. En dit doet zich ook voor. De voetbalpartij was niet om aan te zien, hè? Zo defensief dat er gespeeld werd. Maar ja, we hebben wel gewonnen. Die mogelijkheden bestaan ook. En we hebben daarbij onderscheiden in ons onderzoek P's en N's. P's zijn positieve esthetische ervaringen die de medewerkers opdoen. N's zijn negatieve esthetische ervaringen van lelijkheid die de medewerkers opdoen. Die verhouding kun je uitrekenen en je kan zeggen of dat omhoog of omlaag gaat. Het wordt nog geïnstrumenteerd, we zijn er hard mee bezig. En voornamelijk de jonge mensen zijn daar erg... Wanneer ben je ontroerd op je werk? Hè? Gebeurt het nog wel eens? Of is dat alleen privé? En waarom zou je 8 uur per dag, 5 dagen per week, 45 weken per jaar, 40 jaar van je leven, 1/3 van de tijd die ontroering buitensluiten of die schoonheid? Daar is niet zoveel voor te zeggen. Dus dat zijn we aan het verkennen. Ik wilde afsluiten, dames. Kan dat nog 5 minuutjes, die filmpje?
Zeker, ga je gang.
Met een filmpje over Carlsberg, dat heel erg de medewerkers bindt en boeit. Hè. Zij krijgen van in heel Denemarken de meeste open sollicitaties, de hele dag door. Mensen die daar zijn, die gaan daar niet weg. Het is erg Rijnlands. Ze worden sinds kort aangevoerd door Kees het Hart, die CEO daar is. Hij zegt zelf in het filmpje op een gegeven moment, ze waren allang blij dat het geen Noor was. Dus Nederland kan dan. Ex-Friesland Campina drinkt toch iets anders dan wat ze daar maken. Maar hij heeft zich daar goed in kunnen vinden. Daar zie je de schoonheid, daar zie je de nadruk op de medewerkers. Het belang wat ze aan medewerkers. De aandeelhouders die op een bepaalde manier buiten de deur zijn gehouden. De verbinding met het onderzoek. Daarvoor zit nog van een zo'n protestgroep zit nog even een stukje wat interessant is. Dat gaat over het aandeelhouderskapitalisme, over de private equity. Is een provocatief betoogje, maar wellicht interessant in de context van de discussie die we nog gaan.
Big companies absentee owned by big funds, by fund managers that sit in Hong Kong that decide what the CEO in Frankfurt or Paris needs to decide, and the CEO decides about whether a manufacturing site is closed or open in Brazil, and nobody feels what actually the consequences of its actions are. So the fund manager doesn't know that his pressure on the CEO leads to people losing their jobs and family being destroyed in Sao Paulo. Because it's absentee ownership, they are not there. There is no difference in the law if you own a sack of potato or if you own a company. You can sell it like this, you can destroy it, you can do whatever you want with that. And that somehow felt super strange to me. The way how we allocate companies is very simple. There's the one mechanism is exactly this, you know, what we call capitalism. Money equals power, so the more money you put on the table, the more power you get. Why should the people who give the money have the power? The people who should give the money should get a good return, sure. But why should they steer a company when they have never been there? They're not the best people. In Denmark, we have the proof that actually even for shareholders, it's better if they don't have the power. So the shareholders on the stock market, they have no voting shares on the stock market. They cannot vote, they cannot influence the company. And these companies, believe it or not, make up 60% of the entire stock market of Denmark. Companies like Novo Nordisk, Carlsberg.
Dit was Carl. Het is natuurlijk heel belangrijk om het bedrijf echt te kennen. Ook al omdat ik de eerste niet-Deen was die het bedrijf leidde vanaf 1847. Dus toen ik benoemd werd, heb ik me later horen vertellen dat men zeer teleurgesteld was dat het geen Deen was. Maar ze waren opgelucht dat het geen Zweed of een Noor was. Dus dat viel toen mee.
Wat wist u van Carlsberg?
Dat het een biercompany was.
Dat het een bierbedrijf was.
Het feit dat het een foundation, onderdeel van een foundation, een stichting is, was voor mij wel een hele belangrijke beslissingsfactor in het hele verhaal. Dat er een structuur in zo'n bedrijf is waar je toch een bepaalde zingeving hebt binnen het bedrijf. Dus om nou elke morgen in bed uit te komen om het beter te doen voor de derde Ferrari van een investor, dat is niet zo motiverend. Wij zijn ook een reguliere beursgenoteerde onderneming, behalve wij hebben een dominante aandeelhouder. En die aandeelhouder, mocht er grotere beslissingen zijn waar gestemd voor moet worden door alle aandeelhouders, dat zij altijd de meerderheid hebben.
En wie is die ene aandeelhouder?
Dat is de Royal Academy of Science. Die hebben van de oprichter van Carlsberg hebben die een stichting in de handen gekregen. Die dus de aandelen van, toen was dat 100%, de aandelen van Carlsberg hebben. Want hij vond wetenschap heel belangrijk. Hij heeft er dus een stichting van gemaakt, waarbij de professoren de leiding hadden, zou je kunnen zeggen, de indirecte leiding. En ook de dividend kregen. En uit het dividend mochten ze dan wetenschap bedrijven. Voor de oprichter was het eigenlijk een bescherming voor Carlsberg. Dus hij wilde dat Carlsberg in Denemarken zou blijven. En dat is dus door de statuten geregeld, zeg maar. En het tweede is dat hij wilde dat als het dividend kwam, dat dat geïnvesteerd werd in research. Dus ontwikkeling, in kunst en in cultuur. Dit zijn alle medewerkers die 50 jaar bij Carlsberg hebben gewerkt. En zoals je ziet, zijn dat er nog wel wat. Dat gaat door, dus een gallery of fame zou je kunnen zeggen. Maar de fame is, dit zijn de mensen die Carlsberg groot hebben gemaakt. Of ze nou brouwer waren, of chauffeur, of boekhouder. Als je 15 jaar bij de zaak was, dan kreeg je je eigen portret.
Is Carlsberg een bedrijf waar mensen over het algemeen lang blijven werken?
Heel lang, ja. Vinden wij het heel makkelijk om mensen te vinden. Als je het hebt over Carlsberg, we zijn een globaal bedrijf. Maar Carlsberg Denemarken vindt het heel makkelijk om mensen te vinden. Je merkt het ook hier bij onze personeelsleden, dat ze het heel belangrijk vinden dat bijvoorbeeld de foundation, die heeft 10 miljoen euro gestort voor COVID. Daar zijn ze enorm trots op. Het feit dat er zoveel van het dividend naar iets toe gaat wat relevant is voor de samenleving. Dat vinden mensen belangrijk en hebben ook het gevoel dat ze werken voor iets wat een beetje groter is dan zomaar kijken naar de beurskoers en andere mensen rijker maken.
There's many forms of capitalism.
We gaan het erover hebben.
Bedankt voor het luisteren naar de TNXCO podcast. Het interview met Mathieu Wegman is onderdeel van een reeks en komt voor uit het initiatief Future Talks, gefaciliteerd door Consultive and the Next Organization.